En inderdaad gaan wij weer naar Jacobus, het eerste hoofdstuk. Jacobus hoofdstuk 1, waar ik lees vanaf vers 18. En waar staat, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij raf om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze, wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover. En dit schriftgedeelte is natuurlijk gewoon het vervolg op wat in de voorgaande verse uiteengezet is. De apostel Jacobus brengt immers naar voren dat wij het voor grote vreugde zouden houden wanneer wij in velerlei verzoekingen vallen, wetend dat die verzoeking nou eenmaal beproeving is. Beproeving des geloofs, dat wil zeggen een beproeving voor gelovigen, dat kan niet anders. Een beproeving van degenen die geloven, maar het geloof wordt daarbij beproefd. Want de gedachte is dat dat geloof niet maar een theoretische aangelegenheid zou zijn, niet slechts een geloof zou zijn zoals wij dat hadden toen wij eenmaal tot geloof kwamen, maar het gaat erom dat het geloof inderdaad een levend geloof zou zijn, ook in ons praktische leven. En de verzoekingen die er zijn, die dienen wij te beschouwen als beproevingen, en ze dienen feitelijk om dat geloof ook inderdaad te sterken, want daar komt het in de praktijk op neer. In ieder geval zegt de apostel hier dat hij, dat als iemand verzocht wordt, dan moet hij niet zeggen dat God dat doet. Dat schijnt toen al een belangrijk misverstand geweest te zijn. Maar het is niet zo. Hij zegt, God is degene die geeft alle goede gaven en alle volmaakte giften. God verzoekt niet. Integendeel, er komt ergens anders vandaan. En wat de apostel hier zegt, is dat het feitelijk voortkomt uit de begeerlijkheid van het hart, de begeerlijkheid van de oude mens, uit eigen begeerlijkheid dus. Al neemt het niet weg dat de duivel degene is die begeerlijkheid wel degelijk activeert. Maar goed, de verantwoordelijkheid blijft toch bij de mens zelf liggen, bij de gelovigen in het bijzonder. Maar de apostel zegt in vers 16, dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte giften. Die komt van boven, die komt van de Vader der lichten, zodat alle goede gaven en volmaakte giften per definitie licht is. Het komt namelijk bij de Vader der lichten vandaan. God geeft dus licht. God geeft namelijk wijsheid, die van vers 5 uiteraard. God geeft zijn woord, dat lijkt me vanzelfsprekend, maar daar gaat het vervolgens ook over in deze verzen. Want God is degene die alle goede gaven geeft en bij hem verandert niks. Dat wil zeggen, het is altijd zo geweest en het zal ook zo blijven. En daarbij, en vervolgens wordt dan in vers 18 vastgesteld dat hij naar zijn wil, niet in overeenstemming met onze, maar met zijn wil, dat hij naar zijn wil ons gebaard heeft. Ik aarzel altijd met het uitspreken van het woord, omdat in het Nederlands zijn er slechts vrouwen die baren, maar dit woord heeft nou eenmaal maakt geen onderscheid tussen vrouwelijke en de mannelijke kant daarvan. Dat had dus net zo goed kunnen staan, naar zijn wil heeft hij ons verwekt. Maar ja, dan wordt het wat lastig, omdat in de voorgaande verzen nou eenmaal wel degelijk over conceptie gesproken werd, namelijk in vers 15, waar staat de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart vervolgens zonde, En daartegenover wordt gesteld in vers 18, maar God heeft ons gebaard, namelijk door het woord der waarheid. En dat is wat anders dan dingen die gebaard worden en verwekt worden door het woord van de tegenstander, het woord der leugen namelijk, want dat is waar natuurlijk vers 15 over spreekt. Vandaar dat de vertalers gedwongen waren dezelfde term ook inderdaad op gelijke wijze te vertalen. Maar goed, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, als je het vaak genoeg zegt is geen enkel probleem. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard en heeft dat gedaan niet door het woord der leugen en dus door duisternis, maar door het woord der waarheid en dus inderdaad door licht, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijnde schepselen of opdat wij zouden zijn leden van die gemeente van eerstgeborenen, maar dat is zwakker dan wat hier staat. Wij behoren namelijk als gelovigen tot die gemeente van eerstgeborenen. En wat hier gezegd wordt is dat het de bedoeling is dat wij ook individueel tot zonen, tot eerstgeborenen dus, zullen worden aangesteld in de toekomst. Dat is het doel. Wij zijn wedergeboren opdat wij zouden zijn in de toekomst pas eerstelingen, eerstgeborenen namelijk, zijn de schepselen. Dat is precies hetzelfde als wat de apostel Paulus zegt feitelijk in Efeze 2, als hij zegt, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Hij heeft ons wedergeboren naar zijn wil. Maar waarom of waartoe? Want dat is eigenlijk de goede vraag. Wel, tot goede werken waarin wij zouden wandelen, staat daar hè, in Efeze 2, is het vers 10 of 11, dat weet ik aan het hoofd niet. Tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in die goede werken zouden wandelen. En het zou moeten leiden tot onze geestelijke groei, tot onze wasdom en uiteindelijk dus tot onze aanstelling tot zonen. En dat is wat Jacobus hier in vers 18 ook zegt. Hij heeft ons gebaard opdat wij zouden zijn eerstelingen en dus eerstgeborenen zijn de schepselen. En in verband daarmee komt nu meteen de verklaring en toepassing daarvan of het vervolg daarop, net hoe je het hebben wilt. Er staat zo dan, en dat zo dan wijst uiteraard terug op vers 18, dat is altijd zo met het woordje dan, hè. Betekent vloeit voort uit het voorgaande. Op grond van deze dingen, mijn geliefde broeders, een ieder mens, maar de strekking is uiteraard een iedere broeder, nou ja, of zuster, want die worden gewoonlijk weggelaten, de term wordt in ieder geval niet gebruikt. Zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens, zij ras om te horen. U kunt natuurlijk vragen, waarom gebruikt u het woord mens? Dat is makkelijk genoeg, omdat de natuurlijke mens niet ras is om te horen, maar wel ras om te spreken. En bij spreken zouden we niet meteen moeten denken aan het hardop spreken, maar bij spreken zouden we moeten denken aan het voortbrengen van eigen gedachten. Nou weet ik wel dat sommigen spreken zonder eigen gedachten voor te brengen daarbij. Dat is heel hinderlijk, overigens. Storend voor anderen, denk ik altijd maar. Maar goed. Maar spreken heeft in beginsel de betekenis dat men gedachten voortbrengt. En die kan men dan ook hardop, soms luidkeels, uitspreken. Dat kan wel zijn. Maar de betekenis hier is toch echt in de eerste plaats dat men zijn eigen gedachten onder controle zou houden, namelijk zich daarin zou beheersen. Men zou namelijk wat anders doen. Men zou namelijk ras of snel zijn, begeerig zijn eventueel, om te horen. Luisteren namelijk, en dat is niet het voortbrengen van eigen gedachten, maar dat is het opnemen van gedachten van anderen. En in dit geval gaat het uiteraard om de gedachten, althans, of het woord van God. Daarnaar zou men moeten luisteren, want als het hier gaat over horen en spreken, dan hangt dat natuurlijk rechtstreeks samen met het woord der waarheid uit het voorgaande vers. Dat woord der waarheid, daarnaar zou men horen en men zou zijn eigen ideeën achterhouden. Want de bedoeling is dat wij gevuld worden, niet met eigen ideeën, maar dat wij vervuld worden met het woord Gods. En dat staat uit vervolgens in vers 21 uiteraard. Bovendien is de gedachte dat als men ras is om te spreken, dan is men ook ras tot toorn. Want wanneer men zijn eigen gedachten laat gaan, dan leidt dat makkelijk tot toorn, want zo wordt het hier genoemd. Dat betekent als gedachten niet onder controle gehouden worden, dan springen ze uit de band en dan wordt de mens door zijn eigen gedachten misleidt en verleidt tot dingen die hij beter niet kan zeggen en die hij ook beter niet kan doen, eventueel. En het wordt hier aangeduid als toorn. Maar we zouden traag zijn om te spreken, dus ook traag om te oordelen. En dus traag tot toorn, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daar heeft God niets aan, het heeft met rechtvaardigheid Gods ook niks te maken. De toorn des mans heeft hooguit, in het gunstigste geval, te maken met de gerechtigheid van de mens, voor zover zoiets bestaat. Maar het is niet de bedoeling dat wij gerechtigheid zouden voortbrengen of zo, zeker niet eigen gerechtigheid. En wij zouden dus ras zijn om te horen naar het woord Gods en traag om te spreken, dus traag tot toorn. En daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Nou, dat laatste, daar hoef ik hier nauwelijks wat van te zeggen, daar zijn we voor bij elkaar. Dus als ik er wat van zou zeggen, zou het toch preken worden voor eigen parochie en zoiets. Ik laat het maar even achterwege. We zitten met een ander probleem in de eerste helft van vers 21 namelijk. Waar staat, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. De vraag is, hoe doe je zoiets? Dat is trouwens de hete vraag altijd. Het hete hangijzer bedoel ik, hè. Hoe leg je dat af? Alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Als wij dat konden, dan hadden we eigenlijk helemaal geen verlosser nodig. Dan hadden we de Heer niet nodig. Als we vuiligheid en overvloed van boosheid, als we de zonde, zo zonde meer konden afleggen. Sommigen menen dat je de zonde moet afleggen. Hè? Dat heb ik eens nagevraagd bij Bunyan. John Bunyan. Ken je dat verhaal? De zondaar met zijn last op zijn rug, die geacht werd volgens het verhaal die last neer te zetten aan de voet van het kruis. En dat is dan de last van zijn zonde. Ik heb er altijd problemen mee gehad. Want het probleem is natuurlijk dat een natuurlijke mens helemaal niet gebukt gaat onder de last van zijn zonde. Die zal hem zelfs eerst uit moeten leggen wat het eigenlijk is, zonde. En als je het uitgelegd hebt, dan zegt hij waarschijnlijk, oh, daar heb ik helemaal geen moeite mee, heb ik helemaal geen last van. Toch? Dat is het namelijk niet. Dat kan het ook niet zijn. Dat kun je niet afleggen bovendien. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Wat men zou afleggen is weliswaar een last, een juk, maar dat is een last of het juk van de wet, waardoor men inderdaad de schuld mee torst. Maar hoe zou men het afleggen? Men kan het niet afleggen. De Heer neemt het weg. Wij gaan tot de Heer en die neemt het weg. Dat wil zeggen die schuld. Niettemin wordt ook van ons gelovigen gewoon gezegd dat er aan onze oude natuur op zich niets verandert als wij tot geloof komen. Wij blijven wie wij waren, namelijk zondaren. En indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 1 Johannes 1. Nee, er is wel wat veranderd. Wat er veranderd is, is dat in deze oude mens, in die zondige natuur, ook het leven van Christus geplaatst is. Of zullen we zeggen, daarin, in deze zondige natuur, wordt ook het woord Gods geplant. Zo kun je het ook zeggen, maar ik zeg maar, het leven van Christus is in ons geplaatst. En daardoor worden onze lichamen geacht tot leven gewekt te zijn, want er is nieuw leven ingekomen. Maar dat oude, dat is er officieel nog steeds, en niet alleen officieel, ook juist feitelijk is het er nog steeds. En we worden daar pas van verlost, wanneer ons vernederd lichaam veranderd zal worden en gelijkvormig zal gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Zodat de vraag is, hoe leg je al die vuiligheid en overvloed van boosheid af? Dat gaat niet. Men zou bovendien ook niet strijden tegen de zonde. Zelfs niet tegen vlees en bloed. Toch, of heb ik het mis? Het zijn allemaal dingen die ik vaak genoeg in die midden gezegd heb. Dus dat kan moeilijk miswezen, nou ineens. Hè? Als dat het klopte, waarom zou het dan nou ineens niet kloppen? Wij kunnen dat niet. De vraag moet dus zijn, waar heeft Jacobus het over? Wat is die vuiligheid en overvloed van boosheid? En dat blijkt heus wel. Want het punt is natuurlijk dat deze woorden hier niet maar zo staan. Ze staan hier niet in een woordenboek, ze staan hier in een zin en in een logisch verband. En Dat betekent dat de betekenis van deze woorden, vuiligheid, boosheid enzovoort, inderdaad mede bepaald wordt door de context, dat wil zeggen mede bepaald wordt door wat erbij staat. En dat is makkelijk genoeg, want wat zou men afleggen? Vuiligheid en boosheid, wat zou men aandoen, want dat is letterlijk het tegenovergestelde. Het woord Gods. Wat legt men dan dus af? Als men het woord Gods aandoet, wat legt men dan af? Het woord van de mens, of het woord van de duivel, de leugen dus. En we zijn wedergeboren door het woord der waarheid, vers 18. Daarom laat ons dan afleggen het woord der leugen. Want daar komt het op neer. Die vuiligheid en overvloed van boosheid heeft te maken met menselijke filosofie, menselijke leringen. En die kan men afleggen, daar kiest men gewoon voor. Zo goed als men kiest om te geloven in de Heer Jezus Christus en in het woord God, zo kiest men inderdaad om dat woord van de tegenstander en ook van de natuurlijke mens inderdaad af te leggen. En dat is maar waar het om gaat en dat kan heel goed. Dus, en bovendien staat er niet dat men die vuiligheid en overvloed van boosheid zou afleggen. Er staat afgelegd hebbende. Het is al gebeurd en het is nog steeds zo. Betekent het, hè? Het is in het verleden gebeurd. Wij worden geacht als broeders, als wedergeboren mensen. Als degene die geboren zijn uit het woord of door het woord der waarheid, worden wij geacht die vuiligheid en overvloed van boosheid eenmaal afgelegd te hebben. En de strekking van deze zin is dat dat nog steeds zo is. Wij hebben dat afgelegd. Wij hebben dat woord van de mens, dat woord van de tegenstander, dat woord van Satan eventueel. Wij hebben de leugen verworpen, maar dat op zich is niet genoeg. Ja, ik dacht, dat heb ik nagevraagd bij, maar dat durf ik niet te zeggen. Want er zijn er natuurlijk ook in onze dagen die menen een God wel behagelijk werk te doen door inderdaad de zonde in de wereld in het algemeen en in de gelovigen in het bijzonder te bestrijden. Maar daartoe zijn wij niet geroepen in de eerste plaats. Bovendien, stel nou dat dat effectief bestreden kan worden, waar staan we dan? Waar zijn we dan? Nog nergens. Stel je voor dat vanaf morgen niemand meer zondigt. Er ligt de hele economie plat, maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar goed, stel je voor dat er morgen niet meer zondigt. Nou, en zijn alle mensen dan behouden? En als alle gelovigen niet meer zondigen, zijn ze dan betere christenen? Wordt gevaarlijker, hè. Nou, het zou misschien wat gezelliger worden, of juist niet. Dat weet ik trouwens ook niet precies. Dat weet ik echt niet. Ik moet zeggen, nee. Fundamenteel, nee, dat wordt er niks beter van. Het gaat er niet om dat dingen gelaten worden. Het gaat erom dat er wat gedaan wordt. Het gaat er niet om dat de zonde niet gedaan wordt. Het gaat erom dat de rechtvaardigheid gedaan wordt. Of met de termen uit Johannes 6, of uit Romeinen 6, die zijn veel beter. Het gaat er niet om dat de zonde niet gediend wordt. Het gaat erom dat de rechtvaardigheid gediend wordt. En waar de rechtvaardigheid gediend wordt, wordt de zonde niet gediend. Maak je zich niet ongerust. Het dienen van de rechtvaardigheid heeft heus een zeer goede uitwerking. Dat wil zeggen een bestrijdende uitwerking op het dienen van de zonde. Maar het bestrijden van de dienst aan de zonde is niet het doel. Daar gaat het niet om in het leven van de gelovigen. Bovendien, God zal dat zondige lichaam, dat zondige vlees inderdaad teniet doen op zijn tijd. Dat komt vanzelf voor elkaar, nou ja, vanzelf, maar dat komt voor elkaar, dat is ons beloofd, dat is geen enkel probleem. Dat is zo, wat ons privé betreft, bij de verlossing van ons lichaam. En niet eerder. Is ook nergens voor nodig. Waar het om gaat namelijk, is niet dat de zonde bestreden zou worden, waar het om gaat, is dat onze zielen zouden zalig gemaakt worden. Want dat is wat er staat natuurlijk in dit vers, hè. Er staat, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt, met zachtmoedigheid uiteraard, want anders kun je het niet ontvangen, ontvangt het woord dat in u geplant, niet wat in u geplant werd in het verleden, hoewel ik de laatste zal zijn om te ontkennen dat het in het verleden, toen we tot geloof kwamen, in ons geplant werd, maar er staat, het woord dat in u geplant wordt. Sinds namelijk wij afgelegd hebben alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Want sinds wij gekozen hebben voor het woord Gods en tegen het woord van de tegenstander, sinds die tijd tot op vandaag, als het goed is, wordt het woord Gods, het woord der waarheid uit vers 18, in ons geplant. En het heet geplant, eenvoudig omdat het levend is, dit woord. Het is het levende woord van God. En daarom wordt het geplant, het is een levende plant om zo te zeggen. En het wordt in ons hart geplant. En de enige conclusie die eruit getrokken kan worden, is dus dat dat woord in ons tot ontwikkeling, namelijk tot groei, zou komen. En daartoe wordt het in onze harten geplant. Sommigen schijnen het idee te hebben, maar misschien heb ik het verkeerd beoordeeld. Sommigen schijnen het idee te hebben dat het er slechts om gaat dat je de Bijbel uit je hoofd kent. Of dat je weet wat alle schriftplaatsen betekenen, hoe ze samenhangen. Kennis in de intellectuele zin, zal ik maar zeggen. En vooral kunnen onthouden en weer opspuiten en dat soort dingen meer. En dus studie, het woord Bijbelstudie, wekt bij sommigen inderdaad die indruk. Maar dat is misverstand. Waar het om gaat, is inderdaad studie, natuurlijk. Het is studie. Maar het gaat erom dat het woord geplant wordt niet in ons intellect, niet in ons geheugen, niet in ons verstand als zodanig, maar feitelijk in ons hart. Daar waar het inderdaad levend is en daar waar het dan inderdaad ook kan groeien en kan uitwerken in ons leven als zodanig. En dat is ook wat hier staat. Het woord dat in u geplant wordt, dat blijft dus gewoon zo elke dag bij wijze van spreken. En het doel daarvan is, het doel van dat woord in ons hart, is dat het onze zielen zou zalig maken. Dat is wat er staat. En wat betreft dat zachtmoedigheid, dat is langzamerhand wel duidelijk. Hè? Gaat het gemoed is hetzelfde als het hart. En een zacht gemoed is dus hetzelfde als een zacht, namelijk ontvankelijk hart. Een beeld uit het Oude Testament overigens, waar gesproken wordt over dat onder het nieuwe verbond het woord gegraveerd, gegrift, ingedrukt zou worden. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen, namelijk in de harten der mensen. En dan zat ik geloof ik in Jeremia 31, waar het immers gaat over het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, het woord niet op stenen tafel, niet op wet en in een wetboek, maar het woord in het hart. En waar het, zacht, waar het gemoed zacht is, daar ontvangt men dit woord. Ik heb trouwens al vaker gezegd, als de Heer Jezus zegt, zalig zijn de zachtmoedigen, zegt hij dus gewoon, zalig zijn de gelovigen. Zalig zijn die hongeren. Naar het woord. Want ze zullen verzadigd worden. Staat er niet altijd bij, maar het staat er minstens één keer bij. Ik heb het ook niet verzonnen, het staat er echt. Zalig zijn die hongeren, naar gerechtigheid namelijk. Staat er dan. En dat is uiteraard het woord Gods, de wet. Gods onderwijs. Zalig zijn die hongeren, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het koninkrijk beërven. Maar je kunt bij al die zaligsprekingen gewoon lezen. Zalig, degene die gelooft. Alleen zijn er een stuk of zes synoniemen ervoor. En hier uiteraard ook, ontvangt met een gelovig hart, met een ontvankelijk hart, met een ontvankelijk gemoed, met een zacht gemoed en dus met zachtmoedigheid. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant was. Van ons wordt niet verwacht dat we ons verweren tegen dat woord. Van ons wordt niet verwacht dat wij er van alles tegen inbrengen. Begrijp je me goed? Ik breng er ook wel eens wat tegen in. Om te kijken of het klopt, weet je wel, of het houdbaar is, of het wel waar is, zoals ik het lees, zal ik maar zeggen. Er zijn argumenten voor enzovoorts. Maar dat wil nog niet zeggen dat er dan sprake is van een hartgemoed of van een niet ontvankelijk hart. Het gaat erom gewoon dat we ons aan het woord onderwerpen. We willen echter wel zeker weten dat het woord van God is en niet een eigen verklaring of interpretatie daarvan. Daar gaat het natuurlijk om. Maar we zijn fundamenteel bereid om het woord Gods te aanvaarden. En verder kan ik er ook nog wel bij zeggen, waar wij niet helemaal zeker zijn of het wel correct is, maakt dat ook niet uit. Wanneer wij ons overgeven aan God, aan de Heer Jezus Christus en aan zijn woord, en wanneer wij hem gevraagd hebben om wijsheid, dan zal hij ons die wijsheid geven en zal hij zorgen dat wij niet misleid worden. Want wie zoekt, wie de wijsheid, het woord Gods zoekt, zal vinden. zijn garantie, hij zou daarvoor zorgen. Dus, wat ons betreft, een ontvankelijk hart en dus een zacht gemoed, waarmee wij ons openstellen voor ditzelfde woord waaruit wij eerst wedergeboren zijn, uiteraard. En de bedoeling daarvan is niet dat we goede bijbelkenners worden, maar de bedoeling daarvan is dat onze zielen zalig gemaakt worden. En wat dat betekent staat er gewoon achter, dus ik hoef er eigenlijk helemaal niet op in te gaan, op die vreemde uitdrukking. Er staat en, in de zin van namelijk, en zij daders des woords en niet alleen hoorders. Later heet het zelfs in vers 25, niet daders des woords, maar daders des werks. Er zullen werken gedaan worden die voortkomen uit het woord wat in ons geplant wordt. Zodat waar die werken voortkomen uit het woord wat in ons geplant is, daar is sprake van zaligheid of van zaligmaking der zielen. We komen hier bij deze uitdrukking bij een merkwaardig probleem, een heel belangrijk probleem overigens, want waarschijnlijk weten we allemaal wel dat er zijn, zoals wij, mag ik maar aannemen, die zeggen, nou ja, kijk, als je eenmaal tot geloof gekomen bent, ben je wedergeboren, dan kan niet ongedaan gemaakt worden, niemand zal ons uit zijn hand rukken, eens behouden, altijd behouden, kan niks meer mee verkeerd, dus we zijn heilig, we zijn zalig, we zijn verlost, en we zijn rechtvaardig, en hoe dat maar heten mag, en dat is ook zo, is volstrekt juist. Er kan geen twijfel over bestaan dat die uitspraken uitgebreid in de schrift genoemd worden. Er zijn er ook die zeggen, ja hoor eens, het is de bedoeling dat wij zo in de loop van ons leven, door allerlei omstandigheden en door goed ons best te doen, uiteindelijk zalig worden. En de bedoeling is dat wij heilig worden. Of steeds heiliger, dat kan ook, maar dat daar een klimmende reeks in zit, opdat men uiteindelijk het gestelde doel zou bereiken. Gewoonlijk komt men dan niet verder dan dat het doel is in de hemel komen ooit een keer. Ik zeg altijd bij voorkeur niet te vroeg, hè, want dat is altijd de gedachte. Maar men is erop uit om zalig te sterven, maar voor het zover is moet er dan toch heel wat gebeuren. U weet wel dat verhaal van die ellende waar we het nou al twee keer over gehad hebben. Die gedachte is dat ongeveer, hè. En een van de schriftplaatsen die men daarvoor gebruikt is natuurlijk deze. Wij zouden het woord ontvangen. En aangezien het slechts gepreekt wordt in de kerk, moeten we dus elke zondag tweemaal naar de kerk. Ik zeg tweemaal, opdat u zou begrijpen dat dit een getateerde uitspraak is. Hè. Dat is van lang geleden, tegenwoordig hoeft het nog maar één keer. De eisen om in de hemel te komen zijn inmiddels iets verzacht. Daar komt het op in. Ja. Nog twee keer? Ik heb het in Eindhoven laatst nagevraagd. Er hoeft het maar één keer per jaar, geloof ik, of twee keer per jaar. En biechten hoeft niet meer. En er waren nog een paar dingen die ook niet meer hoefden. Enzovoorts. En het komt toch wel goed. Enzovoorts, hè? Dacht men. Want het zou onze zielen moeten zalig maken. Dat wil zeggen, het kan onze zielen zalig maken. Zodat als je je leven lang inderdaad tweemaal op een zondag, zuster, bij u in de kerk gezeten hebt, dan is nog maar de vraag of men daardoor zalig wordt of niet. Dat zal wel weer afhangen van of men uitverkoren is of niet, dat soort redeneringen. Want die hangen daar allemaal aan vast. Toch, het is een onbijbelse redenering, maar toch heeft men er schriftplaatsen voor. Maar het kan alleen maar betekenen dat die schriftplaatsen dus niet begrepen worden. En dit is er één van. Ik geloof dat ik hier zondag nog gezegd heb. Ik heb een tekst geciteerd. Grijp naar het eeuwige leven. Heb ik die geciteerd of heb ik hem overgeslagen? Grijp naar het eeuwige leven. Dat staat in de Bijbel. Ik weet niet meer aan wie. Is dat Timotheus? Ik geloof Timotheus. Ja? Had Timotheus nou eeuwig leven of niet? Was die man nou wedergeboren of niet? En wij zeggen natuurlijk, ja, anders was je zeker ook geen apostel. Maar waarom zegt Paulus dan, schrijft hem dan en zegt, grijp naar het eeuwig leven. Dan moet hij het dus nog pakken. Waarbij de vraag is of zijn armen lang genoeg zijn. Om het te grijpen. Nee, ik bedoel het overdrachtelijk, hè. Maar wel heel concreet, zo zit het nou eenmaal. Maar het hele punt is dat die schriftplaatsen niet spreken over hoe men eeuwig leven zou ontvangen. Maar om bij die van Timotheus te blijven, het spreekt erover hoe men dat eeuwig leven zou leven. Men zou er zich naar uit moeten strekken, om dat eeuwige leven ook daadwerkelijk te leven, te praktiseren, of hoe je dat maar zeggen moet. Het gaat over praktische dingen, maar dan wel praktische dingen, niet voor de niet-wedergeboren mens, maar praktische dingen voor de wedergeboren mens. En als wij vaststellen dat wij heilig zijn, omdat wij geheiligd zijn in Christus Jezus, dan belet ons dat helemaal niet om vast te stellen dat de wil van God voor ons leven sindsdien is onze heiligmaking. Dat is 1 Thessalonicenzen 4, vers 3, meen ik. Want dit is de wil van God, namelijk uw heiligmaking, geschreven aan hen die al heilig zijn in Christus Jezus. En het punt is niet dat het elkaar tegenspreekt, het punt is dat het over verschillende aspecten van het leven spreekt. Want al wat wij hebben ontvangen toen wij wedergeboren werden, en tot geloof kwamen dus, heeft van doen met wat wij dan noemen de geest, of wat de schrift noemt, de geest. Dus een geestelijke aangelegenheid heeft te maken met onze inwendige mens, want die term wordt daar ook voor gebruikt. En het punt is ook dat onze wedergeboorte een geestelijke wedergeboorte was, niet een lichamelijke. Want waarom zouden wij dan, wie wandel in de hemel is, Filippenzen 4, waarom zouden wij, die een burgerschap en een wandel hebben in de hemel, waarom zouden wij uit de hemel verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal, als ons lichaam al zalig is? Trouwens, als wij in alle aspecten van ons bestaan zalig waren, waartoe zouden wij de zaligmaker verwachten? Dan verwachten we gewoon Jezus Christus. Of Christus Jezus, of hoe het maar heten mag. Maar waarom de zaligmaker? Omdat er iets aan ons of van ons is, wat inderdaad niet zalig is. En dat gebeurt pas in de toekomst, zodat u maar weer ziet. We kunnen zeggen dat we zalig zijn op grond van dat we wedergeboren zijn. Dat is een geestelijke aangelegenheid, want wat betreft ons lichaam ligt dat echt nog in de toekomst. Voor het gemak zeg ik altijd, opstanding en wedergeboorte is hetzelfde. Dat is het ook, het is hetzelfde. Niettemin hebben wij de neiging, de Bijbel niet trouwens, maar wij hebben de neiging om het begrip opstanding in verband te brengen met ons lichaam, een lichamelijke opstanding. En anders zeggen we het erbij, hè, geestelijke opstanding. Dat doet de Bijbel niet, het is nergens voor nodig. Maar wij doen dat, hè. Wij gebruiken het woord opstanding of opwekking in verband met het lichaam enzovoorts. En wedergeboorte gebruiken wij nooit in verband met het lichaam, maar alleen in verband met de geest. En het laatste is natuurlijk toch terecht, want als de Bijbel spreekt over wedergeboorte, dan heet dat een wedergeboren worden, niet uit vlees, maar uit de geest. En wat uit geest geboren is geest, weet u wel, Johannes 3, Nicodemus enzovoorts. Hè? Men moet uit de geest geboren worden. Dat is een geestelijke aangelegenheid, en wat de geest voortbrengt is geest, dus onze wedergeboorte is een geestelijke wedergeboorte. Wij verwachten echter ook een lichamelijke wedergeboorte. Want per slot, wij zijn wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, maar de opstanding van Christus was wel degelijk een lichamelijke opstanding. Onder andere. Maar goed, het was een lichamelijke opstanding. Zodat wedergeboorte en opstanding heus rechtstreeks in één adem genoemd worden. En ze zijn fundamenteel hetzelfde. Het betekent gewoon leven uit de dood. Nieuw leven uit de dood. Dat is waar het op neerkomt. Maar het is één ding om vast te stellen dat naar de geest wij wedergeboren zijn. Naar de geest zijn wij heilig. Naar de geest zijn wij rechtvaardig. Naar de geest zijn wij zalig. Naar de geest zijn wij volmaakt. En misschien zijn er nogal wat van die uitdrukkingen voor. Naar het lichaam zijn we niet heilig. Ik aarzel even, dan krijgt u de gelegenheid om er wat tegen in te brengen, maar dat doet u niet, dus dan ga ik gewoon door. Naar het lichaam zijn wij niet heilig. Dat is echt niet. Als je alleen het lichaam neemt, namelijk, dan is dat waar. Als je de geest die erin woont meerekent, dan wordt het iets anders. Want je kunt je lichaam stellen tot heilig offer. Maar goed, maar het lichaam in zichzelf is niet heilig. Het is nog steeds ook niet rechtvaardig. Het is nog steeds het zondige lichaam. Het lichaam des vleeses. Of eventueel het lichaam der zonde. Het is niet rechtvaardig. Het is niet heilig. Het is niet zalig. Want dat gebeurt pas in de toekomst bij de verlossing van ons lichaam. En meestal komt men niet verder dan dit. Dat is al heel wat. In de theologie heet dat het verschijnsel van reeds en nog niet. Wij zijn reeds heilig en toch zijn we nog niet heilig. We zijn zalig en toch zijn we nog niet zalig. We zijn verlost en toch zijn we niet verlost. Ik persoonlijk zeg het liever iets positiever. Namelijk, wij zijn zalig en wij zullen zalig worden. Wij zijn verlost en wij zullen verlost worden. Beide dingen kun je gewoon in de Bijbel vinden, teksten genoeg. Wij zijn verlost, in hem hebben wij de verlossing. Niettemin verwachten wij de verlossing, namelijk de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam, enzovoorts. Kortom, het een spreekt over de geest, het ander spreekt over het lichaam. Maar het is nog ingewikkelder, want wij hebben niet deel aan een tweevoudige verlossing, maar aan een drievoudige. Want daar precies tussenin is sprake van de ziel. Dat woord waar altijd zoveel problemen oplevert, omdat het ook op verschillende wijze vertaald wordt bovendien, en omdat wij geneigd zijn de dingen te vereenvoudigen. Maar waar het op neerkomt is heel eenvoudig. Ik zeg het nu snel, ik heb het vroeger veel uitgebreider besproken. Waar het op neerkomt is dat de ziel in ieder geval vanaf het begin van de Bijbel het woord ziel gebruikt wordt ter aanduiding van de zichtbare mens. En daarom is het ook synoniem, het is niet altijd 100% hetzelfde, maar daarom is het ook synoniem met het lichaam, want dat is ook de zienlijke mens. En zelfs is het synoniem met het lijk, wat een afkorting is van lichaam, maar goed. Want een lijk is ook een zienlijke mens. Nog net, kan nog net. En dus komt het woord ziel in het Oude Testament voor en wordt het vertaald met dood lichaam, want de vertalers zijn bang dat wij het niet begrijpen. Maar goed, dus ziel is de zichtbare mens. Toch is het wat anders dan het lichaam. Maar dat stellen sommigen ook vast en zeggen dan, nou ja, ziel is hetzelfde als geest. En in het Nederlands spraakgebruik is inderdaad ziel hetzelfde als geest. Men kent het onderscheid niet, maar in feite is men de betekenis van het begrip ziel volstrekt kwijtgeraakt. En we hebben afgesproken dat we het niet zullen gebruiken voor het lichaam, en dus gebruiken we het voor de geest. Terwijl het Oude Testament duidelijk genoeg is dat de term ziel wel degelijk gebruikt wordt voor het lichaam. En dus kan het niet gebruikt worden voor de geest. Het is namelijk iets min of meer daartussenin, want ziel is weliswaar de zienlijke mens, maar ik zeg tegenwoordig altijd, het is de zienlijke mens, maar niet die mens die je fotografeert. Dat is namelijk het lichaam. En u weet, als je een foto maakt, staat alles stil, alles is helemaal bevroren, het beweegt niet meer. Dat is het lichaam. Maar de ziel kun je niet alleen fotograferen, die kun je filmen. Dat wil zeggen, die beweegt. De ziel is namelijk gewoon de levende mens. Het heet dan ook met grote nadruk in Genesis 1, levende ziel. Ik heb het idee dat het eigenlijk een soort van synonymia is, al kan het taaltechnisch eigenlijk niet, want het een is een bijvoeglijk naamwoord en het andere een zelfstandig naamwoord, dus kan het niet. Maar het komt er wel op neer. Laten we zeggen, het is een pleonasme dan. Een ziel is inderdaad iemand die bezig is te leven. Dat is de normale gang van zaken. En een enkele keer wordt het begrip dan nog gebruikt voor een dood lichaam inderdaad, om aan te geven dat daar dat leven, die levende mens, beëindigd is geworden. Dat is het einde van het verhaal. En dat is de laatste gelegenheid waarbij het woord ziel ter aanduiding van de mens gebruikt kan worden. Maar de ziel is gewoon de levende mens. Dat is waar het op neerkomt. Trouwens, als je een gewoon Grieks woordenboek neemt en je zoekt het woord op, psyche, dan blijkt het gewoon vertaald te moeten worden in de eerste plaats met leven. Het leven. De ziel. Het leven. Maar dat is in het algemeen niet voldoende om het zo te zeggen. Het is wel het leven, maar niet zozeer het leven als abstract beginsel. Het leven wat iedereen nou eenmaal heeft. Maar het is leven wat een ieder van ons verschillend heeft. Het leven zoals het geleefd wordt. Dat is de gedachte. Niet het levensbeginsel zoals in elk van ons dat heeft. We hebben dat dus gemeenschappelijk. We hebben hetzelfde leven ontvangen van natuur. Het leven van Adam, dat leven. Dat is het niet. Dat is een ander woord voor trouwens. In het Grieks officieel. Maar het is het leven zoals het voor ieder mens verschillend is. Het leven zoals het namelijk gepraktiseerd wordt. En wat ik oorspronkelijk ook nooit gezien heb, maar wat later wel, is dat er inderdaad een eenvoudig Bijbels synoniem voor bestaat, namelijk wandel. Want dat is wat het is, wandel. U vindt dat heel gemakkelijk terug trouwens bij de apostel Petrus, ter illustratie dan even. We komen later iets uitgebreider op terug. Er staat in vers 9 van 1 Petrus 1. Verkrijgende het doel van uw geloof, het leven uit geloof, en u weet wat het doel van dat geloof is, hè? Dat men niet alleen hoorders des woords is, maar ook daders des woords, of daders des werks. Maar hier heet het, verkrijgende het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, dat is dus bijna dezelfde term als in vers 21 van Jacobus 1, het welk uw zielen kan zalig maken, het gaat ook over volstrekt hetzelfde thema. Verkrijgende de zaligheid der zielen. Nou, en dan doe ik even een beroep op uw kennis van 1 Petrus 1. Het punt is namelijk dat vanaf vers 10 tot en met vers 12 sprake is van een parenthese. Voor uw gemak zou u vers 10 tot en met 12 tussen haakjes moeten zetten. Want wat de apostel daarin beschrijft is dat deze zaligheid waar hij op doelt, dat deze zaligheid is aangekondigd of geprofeteerd door de profeten, die dat overigens ook niet begrepen, maar die hun eigen profetieën bestudeerd hebben en aan wie geopenbaard is, vers 12, dat zij spraken niet over zichzelf en in hun dagen, maar dat zij spraken over ons en onze zaligheid in onze tegenwoordige bedeling, de bedeling namelijk of de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou, vers 11, en de heerlijkheid daarna. Of gewoon de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En wat vers 10 tot en met 12 zeggen, is dus dat deze profeten er weet van gehad hebben, en dat dus ook de dingen met betrekking tot onze bedeling wel degelijk vastliggen in de oud-testamentische profetie. Nou goed, als je nou ziet dat dat een parenthese is dus, dan lees je het nog een keer, maar nou spring je van vers 9 meteen over naar vers 13. Je laat de zijlijn even rusten, je neemt de hoofdlijn. Verkrijgende het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, daarom opschortende de lenden uw verstands, niet uw lenden, maar wel uw verstand dus. Opschortende, daarom opschortende, waarom? Omdat de profeten ervan wisten, nee, niet dat, nee. Vanwege dat wij zouden verkrijgen het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Uit vers 9. En daarom, vers 13, opschortende de lenden. En u weet toch waarom men de lenden zou opschorten, hè? Dan trek je je rok onder je koppel door, hè? Dan kun je bij de dames blijven, dat is nog wat, hè? U weet waar het voorkomt in de Bijbel, hè? Bij het aanbreken van het oude verbond namelijk. Toen Israël voor de eerste maal het Pascha zou vieren, in Egypte nog, toen moest men het paaslam slachten en eten, staande en de lenden omgard. De rok of de broek, weet je veel wat het was, een beetje omhoog, enzovoorts. Want het drukt gewoon uit dat men gereed moest zijn voor de wandel die daarop zou volgen. Wat heet, een wandeling van 40 jaar, dus dat is nogal wat. Maar het idee is gewoon, het oude verbond breekt aan bij die gelegenheid. Het zijn beelden natuurlijk van het nieuwe. Maar het breekt aan en als beeld moet men inderdaad de lenden omgarden enzovoorts. Terwijl men eet, want men moet zich tegelijkertijd gereed maken voor dit leven onder dit oude verbond. Maar waar het een uitbeelding is van het nieuwe verbond, betekent het dus gewoon dat waar ons paaslam voor ons geslacht is, En waar wij ongezuurd zijn en ongezuurd brood eten, 1 Korinthe 5, ben ik nu met mijn gedachten, daar zouden wij inderdaad gereed zijn voor onze wandel als dienstknechten onder dat nieuwe verbond, 2 Korinthe 3, noem maar wat, hè. Alleen, wij omgorden niet de lenden, maar ons verstand. Want de lenden zijn noodzakelijk, de heupen dus, hè, de lenden zijn noodzakelijk om te lopen. Daar gaat het om, daar wordt men doorgedragen, dat is nodig voor de wandel. Maar het is een type van waaruit men eigenlijk zou wandelen, maar dan onder het nieuwe verbond. Want wat draagt ons door dit leven heen? Waardoor wandelen wij? Ja, door het woord Gods in onze harten. Of door het verstand, want hart of verstand, dat zijn toch synoniemen. Ik ga maar niet op het verschil in. Het gaat erom, door het verstand waarin het woord Gods is. Of het hart waarin het woord Gods is. En dat is de basis, de krachtbron inderdaad, voor ons praktische leven, namelijk voor onze wandel. En dus voor onze ziel. Kijk maar, want er staat, daarom opschortende de lenden uw verstand, en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk, gelooft volkomenlijk in, hoop volkomenlijk op de genade, die van het nieuwe verbond, niet de wet, maar de genade dus, hè. Hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus, op die term ga ik even niet in, en dan, als gehoorzame kinderen, wedergeborenen wel dus, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Maar er had natuurlijk ook kunnen staan, zo wordt ook gijzelf zalig in heel uw ziel. En waarom het er zo niet staat, is duidelijk genoeg. Zo stond het namelijk al in vers 9. En hier wordt hetzelfde gezegd, met andere woorden. Zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Heel uw wandel. En dat is waar het om gaat. Nou, hetzelfde vind je trouwens ook in hoofdstuk 2. Dat is nog duidelijker trouwens. Want daar staat in hoofdstuk 2 van 1 Petrus in vers 11... 1 Petrus 2 vers 11, geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, want wij zijn hier allochtonen, hier in de wereld, hè? Dat weet u. Hè? Inwoners en vreemdelingen. We zijn immers gezet in de hemel en hemels burgerschap, maar dat lees je bij Petrus niet. Maar we zijn hier vreemdelingen, dat lees je wel. En dan staat er, ik vermaan u dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. Wat is het gevaar voor de ziel dan van deze vleeselijke begeerlijkheden? Kun je alleen beantwoorden als je weet wat de ziel is. Maar wat de ziel is, staat gewoon in het volgende woord. Nou ja, ongeveer dan. Dat u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijgt voeren tegen de ziel. En houdt uw ziel eerlijk. Eervol, met ere. Onder de heidenen. Want dat is wat er eigenlijk gezegd wordt. Alleen het woord ziel wordt vervangen door het begrip wandel. Maar het is volstrekt hetzelfde. Dan had ik gewoon kunnen staan dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijgt voeren tegen de wandel. En dat klopt. Want die vleeselijke begeerlijkheden, wel als die begeerlijkheden gewekt zijn, als begeerlijkheid ontvangen heeft, dan baart die volgens Jacobus zonde. En wordt het dus gezondigd. En dat heeft alles van doen met werken dan wel met wandel. En dus vleeselijke begeerlijkheden voeren krijgt tegen de wandel. Of tegen een eervolle wandel in ieder geval. En dus tegen de ziel. Het volgende vers, vers 12 zegt dan. Houd uw wandel eerlijk of met ere onder de heidenen enzovoorts. En daar zie je hoe die begrippen ziel en wandel inderdaad elkaar afwisselen. Niet alleen hier, maar dit is het dichtst in de buurt. Maar, ja?
Mag ik dan opstellen, het is Heer uw God lief in geheel uw wandel?
Ja, maar dit, ja, broeder, ik ben blij dat u dat vraagt. En dat is niet maar een cliché, daar ben ik echt blij mee. Want het punt is namelijk dat de uitdrukking... Hebt de Heer uw God lief met heel uw ziel, inderdaad betekent dat men de Heer uw God lief zou hebben met heel zijn wandel en dus zou lief hebben in praktische zin. Maar ik heb, het is inmiddels enige jaren terug, 1988, heb ik eens een keer een hele dag gepraat over het begrip liefde, met name in het Nieuwe Testament. En ik heb grote moeite gedaan, ik geloof niet goed genoeg nog, maar dat kan ik ook niet helpen dan. Maar ik heb grote moeite gedaan om uiteen te zetten dat dat begrip liefde, agape, in het Grieks van het Nieuwe Testament, inderdaad weliswaar is de hoogste vorm van liefde die er is, zoals men altijd zegt. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat daarbij de gedachte niet is aan emotie. Maar aangezien iedereen dat de hoogste vorm van liefde vindt, weet je wel, gevoelens, alles. Aangezien iedereen tegenwoordig dat de hoogste vorm van liefde vindt, kun je dat er niet uitkrijgen. Dus ja. Maar niettemin, agape staat voor de hoogste vorm van liefde, dat is waar, maar dat is niet emotie. Dat is positie, dat is wandel, dat is iets wat doordringt tot in alle facetten van het leven. Het heeft namelijk te maken met de relatie. Maar dat wist u. Liefde heeft te maken met een relatie, dat weet u, hè? Maar niet een emotionele. Het heeft te maken met de relatie die wij met een ander hebben, met degene die wij lief hebben. Maar de hoogste vorm daarvan is een relatie die bepalend is voor elk moment van ons leven. En die dus invloed heeft op heel onze wandel. God liefhebben is liefhebben met heel de ziel. Namelijk, God liefhebben is liefhebben in de wandel. Of nog anders gezegd, God liefhebben betekent hem dienen. En dat is wat het is. En dat staat er ook bij gelegenheid. Eens even kijken, ik geloof dat ook in 1 Petrus 1 dat naar voren komt. In datzelfde schriftgedeelte, dan hoef ik niet al te zeer uit te wijken naar andere plaatsen. 1 Petrus 1 waren we even, hè? Waar staat versnegen, verkrijgende, namelijk bezig zijnde te verkrijgen, het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Wij worden geacht dat nog niet te hebben, wij zijn ermee bezig dat te verkrijgen, sinds dat God ons heeft wedergeboren, vers 3, tot een levende hoop, weet u wel? Dus wij als kinderen Gods die naar de geest zalig zijn, zijn bezig te verkrijgen de zaligheid ook van de ziel. Maar hoe zijn wij daarmee bezig dan? Hoe komt dat dan? Hoe gebeurt dat, dat verkrijgen van het doel van uw geloof? Nou, zegt het voorgaande vers, gewoon één vers ervoor. Daar staat over Jezus Christus uit vers 7, staat in vers 8. Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt... Er is dus geen visuele relatie, we zien hem niet. Het is dus niet liefde op het eerste of op het tweede of derde gezicht. We zien hem namelijk niet. Welke gij niet gezien hebt, en nochtans, zeggen de vertalers erbij, want die gaan er ook vanuit dat liefde gewekt wordt door het gezicht, door het aanzien, door het zien dus. Maar hier staat er welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. We hebben hem niet gezien, we hebben hem gehoord. We kennen zijn woord namelijk. En dat is wat in ditzelfde hoofdstuk ook inderdaad een belangrijke rol gaat spelen. Want er wordt later gezegd aan het einde van het hoofdstuk dat we inderdaad zijn wedergeboren door het levende woord van God. En dus zouden wij ons door dat woord laten onderwijzen als nieuwgeboren kinderkens. Petrus zegt precies hetzelfde als Jacobus. Hè? Maar het punt is nu dat vers 8 van 1 Petrus 1 zegt, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, hoe lief hebt? Hoe weet hij? Hoe weet hij dat? Nou, de gedachte is, de welke gij niet gezien hebt en nochtans dient. Vul dat woord maar in en je zult merken dat er niks verandert. Integendeel, het schriftgedeelte wordt zelfs een heel stuk duidelijker. Want het idee is inderdaad dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, vers 3, en dus tot een erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, vers 4, en dat wij, vers 5, bewaard worden voor die erfenis, straks in de toekomst, en onderweg zijn wij Of verheugen wij ons nu een klein beetje misschien, en misschien zijn we ook bedroefd door menigerlei verzoekingen. Vers 6, omdat de beproeving uw geloofs, weet je wel, dat hebben we dacht ik al aangehaald, een van de vorige keren. Omdat de beproeving uw geloofs enzovoorts bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Waaruit bestaat dan dat liefhebben uit vers 8? Het bestaat daaruit dat ons geloof beproefd wordt en dat wij daarin trouw zijn. En dat ons geloof bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Dat wil zeggen, het gaat om een leven, een praktisch leven, ondanks de beproevingen, uit geloof. En dus in afhankelijkheid van hem en in onderdanigheid aan hem en dus in gehoorzaamheid aan hem en dus in zijn dienst als dienaren van het nieuwe verbond of als dienstknechten van Christus. En waar dat zo is, kan de apostel zeggen, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. En moeilijker is het niet. Liefhebben is in de Bijbel dus een zeer praktisch begrip. En er staat in veel gevallen, hoewel je het in de vertaling niet meer uit elkaar kunt houden, maar er staat in veel gevallen compleet los van welke emotie dan ook. Het heeft niks met gevoelens te maken. Het heeft met praktische, fundamentele zaken, zelfs met juridische zaken te maken. Liefhebben wil zeggen, iemand liefhebben wil zeggen, leven in verbondenheid met. Niet leven, je eigen leven en al de tijd aan degene denken die je lief hebt. Dat is het niet. Er zijn zelfs dingen die tegen elkaar ingaan. Liefde is juist leven in gemeenschap met. En dus elkaar dienen. En dus zegt de schrift dat wij elkander onderdanig zijn. En dat wij elkander zouden lief hebben. Maar in de praktijk is het hetzelfde. Wij zouden elkander dienen namelijk. En waar de Heer ons lief heeft, dient hij ons. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderft, niet opdat een ieder die ook hem lief hebben, als de liefde beantwoord wordt, maar opdat een ieder die gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben, enzovoorts. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Als God ons lief heeft, dan dient hij ons en hij doet het ook. Maar andersom is zeker waar, en misschien nog wel sterker, waar wij de Heer lief hebben, waar sprake is van onze liefde voor de Heer, impliceert het dat wij hem dienen. En anders zijn het alleen maar gevoelens, en zelfs vaak schuldgevoelens, maar er komt niks van terecht, emoties waar je niks verkoopt. Ik heb niks tegen emoties, integendeel. Maar het zal onze levens niet bepalen. Liefhebben van de Heer, dat doen wij door hem te dienen. Heb ik eens nagevraagd aan Petrus. Ik laat me nog maar even wat erbinnen schieten. Niet in zijn brief, maar eerder in het Johannesevangelie. Petrus, hebt gij mij lief? En als Petrus dan ja zegt, of woorden van gelijke strekking, want daar gaat het nou niet precies om, maar hij bevestigt in ieder geval dat hij hem lief heeft, dan geeft de Heer hem meteen een opdracht. Hij zegt, nou doe het maar zus. En daarna doe het maar zo. Tot drie keer toe. Dat is het toch? Zodat zijn liefde meteen wordt uitgedrukt in zijn dienst. En dat is waar het om gaat. Ik meen trouwens, maar de uitdrukking wil mij niet helemaal te binnen schieten. Nee, dat is niet wat ik zoek. Dus laat maar zitten. Dus ik laat het maar even gaan. Maar inderdaad, liefhebben met geheel de ziel betekent dus inderdaad liefhebben zo in heel de wandel. Dus de wandel moet de uitdrukking zijn van de juiste relatie die men heeft met degene die men lief heeft. En je zal de Heer je God lief hebben met geheel je verstand, met geheel je hart, met geheel je ziel en dus met al wat in u is. En dat betekent gewoon dat men hem zou dienen. Het is 1 Johannes dus. Ja, kijk, Johannes die doet het veel sneller, hè. Het is lastig te bespreken, zomaar even buiten het verband. Maar ik wil er wat voor zeggen. Het punt is namelijk dat, maar dat moet je eigenlijk op voorhand weten, dat Johannes de hele brief lang maar bij één thema stilstaat. Dat wil zeggen, hij ontwikkelt niet, want dat doet hij nooit trouwens. Hij bekijkt het van alle kanten. Dat doet hij zelfs in Openbaring, in boek Openbaring. Ik zeg altijd, als je de evangelie van Johannes en de brieven van Johannes niet kent, dan kun je eigenlijk Openbaring ook niet begrijpen. Want het gaat er op dezelfde manier. Maar waar Johannes het over heeft, is inderdaad over de liefde Gods die geopenbaard is. En dus de gemeenschap die wij met hem hebben, die hij met ons heeft. En vervolgens van de gemeenschap die we met elkaar hebben. Waar wij wedergeboren zijn, zijn we met de levende God verbonden. Dus is er sprake van liefde. En dus is er sprake van inderdaad elkander liefhebben en dus elkander dienen. En dat is wat ook naar voren komt. Heel de brief door. Het gaat trouwens bovendien ook over waarheid en leugen. Net als in het schriftgedeelte van Jacobus en in Petrus. Maar hij zegt in 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief, niet omdat we hem gezien hebben of zo aardig vinden, maar omdat hij ons eerst lief gehad heeft en hij heeft die liefde bewezen, zeg ik er meteen achteraan. Hè? Met verwijzing naar die twee schriftplaatsen die ik zojuist heb aangehaald, Johannes 3 vers 16 en Romeinen 5. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft en indien iemand zegt ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan kan ik wel stoppen. Als iemand zegt ik heb God lief, dan zou je ook de werken Gods doen. En dan zou je God dienen. Dan zou hij bijdragen aan het werk Gods. En het werk Gods bestaat er in ieder geval uit dat hij mijn broeder lief heeft. Dat God mijn broeder lief heeft. En als ik God lief heb en dus hem dien, dan heb ik dus ook mijn broeder lief. En dat is waar Johannes steeds over spreekt, hè? Als iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Dan zegt hij, Johannes zegt dan dus, als iemand zijn broeder haat, dan heeft hij God niet lief. Heb je dat? En het gewoon ontleent aan zeer praktische dingen. En hij praat heus niet over de emoties, de gevoelens van de gelovigen. Hij praat over hun praktische leven. Of als gelovigen inderdaad elkander lief hebben, elkander dienen, een gemeenschap vormen, ook in de praktijk of niet. En hij zegt dan, indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? Want het idee is dat liefde inderdaad makkelijker is als men ziet. Trouwens, je kan je baas ook het beste dienen als die in de buurt is, hè? Dat weet je toch niet. Het oog van de meester. Nee? Oh, nou goed. Nou, laat dat maar zitten. Maar het heeft er wel mee te maken, hè? Maar waar we de Heer niet gezien hebben en hem lief hebben, daar moet het makkelijk genoeg zijn om inderdaad degene die wij kennen, onze broeders en zusters, om die inderdaad lief te hebben. Want dat is de gedachte. En dan staat er, en dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat hij God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Dat wil zeggen, je kunt God dienen, maar dan zul je je broeder moeten dienen. Dat is niet anders. Het een gaat niet zonder het ander. Goed. Daar laten we het bij, want het is, zoals onze broeder zei, tijd voor de pauze. Wij stonden dus even stil bij de uitdrukking zaligheid der ziel, of iets dergelijks. Uit Jacobus 1 vers 21, waar gezegd wordt dat wij die wedergeboren zijn uit het woord der waarheid, met zachtmoedigheid het woord zouden ontvangen, opdat dat woord onze zielen zou zalig maken, want dat kan namelijk, staat er. Het welk uw zielen kan zalig maken, maar dat kan uiteraard alleen naarmate dat woord in onze harten, in ons gemoed geplant wordt. En waarbij de gedachte is dat die zaligheid de ziel niet anders is dan de uitwerking van de zaligheid in ons praktische leven. Dat vinden we niet alleen hier in Jacobus. Ik heb u al inmiddels laten zien dat wij dezelfde gedachte net zo vinden, met dezelfde term bijna, in 1 Petrus 1, verkrijgende het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Maar we vinden het een en ander natuurlijk nog wel een paar keer vaker in de schrift. Er wordt namelijk ook gesproken over schade lijden aan zijn ziel. En er wordt gesproken over lossing van zijn ziel. En er wordt gesproken over, en dat is in de Hebreeën, over een anker der ziel wat wij hebben. Dat is niet een anker voor van ons geestelijk leven als zodanig, want dat is helemaal niet nodig. Maar het is een anker in verband met onze praktische wandel. Maar daarover gaat dan ook inderdaad de Hebreeënbrief. U weet wel, het anker der ziel. De voorgestelde hoop, welke wij hebben als anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Enzovoorts. En wordt meteen in verband gebracht met Melchizedek. Want de figuur van Melchizedek, dat wil zeggen Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is het anker van onze ziel. Hij is degene aan wie wij ons namelijk vasthouden in ons wandel uiteraard. Het andere hoeft niet vastgehouden te worden. In ieder geval ook niet door ons, er is geen anker voor nodig. Maar het gaat juist om onze praktische wandel als zodanig. In dat verband zou ik in ieder geval melding moeten maken van Hebreeën hoofdstuk 10. En terwijl u het opzoekt, wijs ik erop dat Hebreeën 6 vers 19 sprak over het anker der ziel. En dat wordt daar in verband gebracht met de voorgestelde hoop, toekomstverwachting. Dat is ook het geval in Jacobus. En dat is ook het geval in Petrus, wedergeboren tot een levende hoop enzovoorts. Want onze toekomstverwachting, onze hoop, is bepalend voor ons leven hier. Toch? Als je weet waar je naartoe moet, dan weet je dus ook waar je links en rechts af moet. Zo is het toch? En waar we weten, waar we die hoop hebben, is dat bepalend voor ons leven hier. En andersom kan het ook gezegd worden, ons leven hier is bepalend voor de heerlijkheid die wij zullen ontvangen in de toekomst. Maar ook in Hebreeën gaat het over precies hetzelfde. Nou hoop ik maar dat u dat hoofdstuk een beetje kent. Waar het om gaat in het hoofdstuk is dat wij volgens vers 19 van Hebreeën 10 vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom enzovoorts. En te naderen tot de troon der genade met de term uit het overeenkomstige gedeelte uit Hebreeën 4. En het idee is eigenlijk gewoon dat wij ons, onze lichamen zelfs zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Of gewoon de bedoeling is dat wij onze levens ter beschikking stellen van deze hoge priester, opdat we hem zouden dienen of in zijn dienst betrokken zouden worden. Dat is waar het in het schriftgedeelte om gaat. En dan staat er vervolgens in vers 34, want ik moet hem toch ergens de draad oppakken. Daar staat, want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen. Laten we maar gewoon zeggen, gij zijt beproefd geworden en gij zijt verzocht geworden en dat soort dingen meer. En dan, wetende dat gij hebt in uzelf, een beter en blijvend goed in de hemel. In uzelf en in de hemel hebt gij een blijvend goed, een blijvende erfenis. Of wat Petrus noemde, een onverwelkelijke, onverderfelijke, een onvergankelijke erfenis, weet u wel. Waarnaar wij uitzien. Een beter en blijvend goed, dat is onze hoop. Want het beter en blijvend goed is een erfgoed, namelijk het is het loon, de heerlijkheid die we zullen ontvangen in de toekomst. Daar wordt op gericht. De gedachte is dat waar wij nu dienen, onder de leiding en heerschappij van deze hoge priester, daar zullen wij hebben in onszelf en in de hemel een beter en blijvend goed. En dan vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid om in te gaan, vers 19, die vrijmoedigheid, of die uit hoofdstuk 4, vrijmoedigheid om te naderen tot die troon der genade, vrijmoedigheid dus om uw lichaam te stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft, zodat in vers 34 en 35 twee keer hetzelfde lezen. Namelijk vers 34 maakt melding van een beter en blijvend goed in de hemel. En vers 35 maakt melding van een grote vergelding des loons. Maar het gaat om precies hetzelfde natuurlijk. Het loon wat we zullen ontvangen voor onze dienst aan hem. En dan vers 36. Want gij hebt lijdzaamheid van noden. Jacobus 1. Daar hebben we het al over gehad. Beproeving wekt lijdzaamheid. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, hem gediend hebbende, nu in dit leven dus, de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis mocht wegdragen. Zodat sprake is van een beter en blijvend goed. Een grote vergelding des loons. De belofte. Nou ja, het beloofde blijvende goed, of de beloofde vergelding des loons dus. En dan nog een keer. Want, er staat geschreven, vers 37, want, er staat geschreven, namelijk in Habakuk, nog een zeer weinig tijd, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Hij zal namelijk ons dat beter en blijvend goed geven. Hij zal geven vergelding des loons. Hij zal ons die belofte die gedaan is vervullen. En dan vers 38. Terwijl degene die te komen staat nog vertoeft, wordt gezegd, maar de rechtvaardige, degene die wedergeboren is dus, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet de rechtvaardige zal uit het geloof leven ontvangen, want het is niet zo, dan had er moeten staan, de onrechtvaardige zal uit geloof leven ontvangen. Want een onrechtvaardige, een zondaar, ontvangt leven op grond van geloof. Maar het gaat hier niet over een onrechtvaardige, het gaat hier over wedergeboren mensen. En van hen wordt gezegd, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. In de praktische betekenis en vult dus maar weer in wandelen, want dat is het idee natuurlijk. De rechtvaardige zal uit het geloof wandelen. En zo iemand zich onttrekt, dat wil zeggen, zo iemand, zo een rechtvaardige dus, zo'n rechtvaardige zich onttrekt aan dat leven uit geloof, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Zo staat het er in Habakuk, en dat spreekt over de Heer uiteraard. Maar dan staat er in vers 39, maar wij, als het goed is, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, want waar wij ons onttrekken aan dat leven uit geloof, zal van ons leven, ons praktische leven, van onze ziel, van ons praktische leven, van onze werken, niets overblijven. Het zal namelijk verdorven worden, zoals in het voorgaande gedeelte hier in dit hoofdstuk ook gezegd is. Het zal namelijk blijken te zijn hout, hooi en stro, en het zal verbranden. Wij worden wel behouden, maar al zo als door vuur. Met de woorden van 1 Korinthe 3 dus, hè. Maar, zegt de apostel, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve. Verderf van de ziel uit, de geest wordt sowieso niet verdorven. Het is een eeuwige geest. Kan niet in het verderf komen. Het lichaam, bovendien, zal wel degelijk in het verderf komen. Tenzij dan dat we levend overblijven tot de toekomst des Heren, want dan zullen we in één keer veranderd worden. Maar het gaat er niet over de geest, het gaat niet over het lichaam, het gaat over de ziel. En dat staat er ook, in de rest van de zin. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. En dat der ziel slaat uiteraard op zowel verderf als behouding. Wij zijn niet van degene, wij behoren niet tot hen die zich onttrekken aan die wandel uit geloof. Maar wij behoren tot degene die geloven, en dus wandelen in geloof, die geloven tot behouding van die wandel. Tot behouding der ziel, dus. En zo staat het er ook. En hier staat dus niet zaligheid der ziel, zoals in Jacobus of in Petrus, maar hier heet het behouding der ziel. Maar het gaat uiteraard om precies hetzelfde. Heel die Hebreeënbrief spreekt in feite over niks anders, namelijk dat wij verlost zijn geworden, dat is waar, maar sindsdien leven wij onder het nieuwe verbond. En zoals Israël, nadat het verlost was uit Egypte, diende te leven onder het oude verbond, zo dienen wij, nadat wij verlost zijn, te leven onder het nieuwe verbond. En zoals Israël loon ontving waar het zich hield aan dat oude verbond, op grond van beloften die God gedaan had, zo zullen wij loon ontvangen daar waar wij God dienen, onder dit nieuwe verbond, niet onder de wet, maar onder de genade dus. En daarover spreekt heel deze brief. Het blijkt ook wel, want dat het over de wandel gaat. Want het volgende hoofdstuk onderscheidt zich ineens van de voorgaande 10 hoofdstukken hier in Hebreeën. Het volgende hoofdstuk zegt: het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en bewijs der zaken die men niet ziet, enzovoorts. En er wordt vervolgens gesproken over de levens van vele oud-testamentische gelovigen, over hun praktische wandel, over de consequenties van hun geloof en dus over de beslissingen die zij op grond van geloof in hun leven namen. En dat is waar het om gaat. Praktisch geloof, leven uit geloof en dus werken des geloofs. We komen er later op terug naar aanleiding van de volgende hoofdstukken in Jacobus. Want Jacobus zegt dat Abraham niet alleen geloofde, maar ook werkte. En zo is het ook. Nou goed, dat is Hebreeën 10 dan, vers 39. Geloven tot zaligheid van de ziel. Daar komt het op neer. En in Jacobus hebben we trouwens de term ook nog een keer, laat ik die ook maar even noemen. Dan schiet ik nou wat vreemd heen en weer, maar het is toch hier in de buurt. Jacobus 5 namelijk. Het laatste vers van heel de brief. Jacobus 5 vers 19. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald. Het ging om het woord der waarheid waarmee we onze harten zouden vullen, want dat kan onze ziel zalig maken. Maar nu, broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, nou dan weet je al wat er gaat komen. Als je zo iemand kunt bekeren, zodat hij niet meer van de waarheid is afgedwaald, maar tot de waarheid terugkeert en dus zijn hart laat vullen met het woord der waarheid, zal het immers zijn ziel zalig maken. Want dat stond in hoofdstuk 1. En wat staat hier? Indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden. Niet een geest, want het gaat om wedergeboren mensen, maar een ziel. Dat wil zeggen, het praktische leven van degene die hier bekeerd wordt, wordt daardoor behouden, bewaard namelijk. Want daar, waar die zondaar, want zo wordt hij genoemd, terugkeert tot het woord der waarheid, zal dat woord der waarheid inderdaad een uitwerking hebben in zijn leven. En dus wordt zo een ziel van de dood behouden. Niet een lichaam, uiteraard ook geen geest, dat gaat helemaal niet, maar inderdaad een ziel. En zo zal menigte der zonden bedekt worden. Want het punt is dat de Heer niet van ons vraagt dat wij niet zondigen. De Heer vraagt dat wij hem dienen. En waar wij hem dienen in ons leven, zal dat door de Heer aanvaard en beloond worden. En dat de dienst aan hem zal in de praktijk onze zonden bedekken. Als u zich voorstelt dat wij, even tussendoor, stel u zich nou voor dat wij worden geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. En dan kom je met heel je leven, alles wat je in het leven hebt uitgevreten, dan wel gedaan hebt, hoe je het maar noemen mag, kom je voor de Heer te staan. En dan zal inderdaad blijken dat wij als gelovigen daar geoordeeld of beoordeeld worden voor onze dienst aan hem. En niet voor de zonden die wij gedaan hebben. En die dienst aan hem bedekt dus in de praktijk die menigte van zonden. Zo is het nou eenmaal. En waar we hem niet gediend hebben, theoretisch dan, waar we hem helemaal nooit gediend hebben, stel dat het kan, waar we hem helemaal niet gediend hebben, staan we er alleen met onze zonden. En anders niks. Dat heet beschaamd worden in 2 Korinthe 5. Maar juist onze praktische dienst aan hem zal menigte van de zonden bedekken. Dat is waar het om gaat. Die zonden worden niet gerekend. De dienst aan de Heer wordt gerekend. En zo wordt het hier ook inderdaad genoemd. En nou ik dit open heb liggen, ga ik maar weer een bladzijde verder. Kom ik in 1 Petrus 2. Want ik heb u net gewezen op 1 Petrus 1. Over de zaligheid te zien in vers 9. Maar in 1 Petrus 2, vers 2, staat, of in vers 1 staat, leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en neidigheid en alle achterklappingen, afgelegd hebbende menigte van boosheid, weet u nog, uit Jacobus 1, is precies hetzelfde. Want hier staat ook eerst in voorgaande vers 1, vers 25, er wordt gesproken over het woord. Het woord Gods, het woord des Heren, waaruit wij zijn wedergeboren. Jacobus zal daarna verder gaan met, daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. En Petrus zegt in 1 Petrus 2, vers 1, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Waarna Jacobus verder gaat met ontvangt met zachtmoedigheid het woord. En Petrus gaat verder met en als nieuwgeboren kinderkind zijt zeer begeerig naar de woordelijke onvervalste melk. Vertaald met redelijk uiteraard, maar reden is ook woord. Er staat gewoon het woord voor woord, hè. Redelijk, logikos, de logos, het woord betreffende. Zet zeer begeerig naar de redelijk ongevalste melk. Waarna Jacobus verder gaat met te zeggen. Het welk uw zielen kan zalig maken. En Petrus gaat verder met te zeggen. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En de zin is eigenlijk niet af. Maar nog in de Statenvertaling, nog in de Nieuwe Vertaling gaat hij verder. Maar in heel wat andere vertalingen gaat de zin wel verder. Dat hangt van de manuscripten af, dames die gebruikt zijn. Dus als de zin verder gaat, staat er, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Nieuwe vertaling toch? Heb ik verkeerd gekeken? Oh, doe ik mijn huiswerk weer over. Ik dacht dat het er niet stond, maar goed. Nou ja, goed, nieuwe vertaling heeft het wel, wordt hier gezegd. Hetgeen dus maar de gedachte bevestigt dat het er echt hoort te staan. En dus, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Maar deze mensen tot wie dit gezegd wordt, zijn al wedergeboren, 1 vers 3, tot een levende hoop. Zijn al zalig. En dus gaat het ook hier in 1 Petrus 2 vers 2 over zaligheid de ziel. Hetgeen natuurlijk bevestigd wordt uit de vergelijking met Jacobus 1, zoals ik dat net even gedemonstreerd heb. Het is precies dezelfde gedachte, de woordkeus is hier en daar een beetje anders. Maar het is echt volstrekt hetzelfde. Een belangrijke in dit verband die ik nog noemen moet, is Filippenzen, hoofdstuk 2. Ik heb ze een beetje door elkaar liggen zo, maar... Ach. Filippenzen 2, waar staat in vers 12, al zo dan, al die versen beginnen gelijk, hè. Al zo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, de tussenzin, lange tussenzin, maar die laat ik nu weer weg. En dan lees ik hem weer. Alzo dan, mijn geliefden, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Alzo dan, mijn geliefden, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Hoe? Dat was heel aardig deze keer, hoor. Dat is een andere redenering die hier gevolgd wordt, namelijk. De redenering is namelijk dat... vers 5, dat gevoelen in ons zij, het welk ook in Christus Jezus was. Christus Jezus namelijk, die, en dan vat ik vers 6, 7 en 8 samen, Christus Jezus namelijk, die zich heeft laten vernederen. Die onderdanig was aan God en daarmee aan zijn woord. En aangezien Filippenzen toch dezelfde gedachten naar voren brengt als Hebreeën, hoewel het op zeer verschillende wijze gebeurt, kan ik meteen wel zeggen dat van de Heer Jezus dus gezegd wordt, niet alleen dat hij onderdanig was aan God en zijn woord, maar gewoon dat hij gelovig was. Het zou ook zijn geloof zijn dat wij na zouden volgen. En dus zouden we zijn gehoorzaamheid, wat hetzelfde is, navolgen. En dus zijn onderdanigheid, wat hetzelfde is, zouden wij navolgen. En dus zijn vernedering. En op die wijze, vers 12, op die wijze zouden wij onze zaligheid, of de zaligheid van onszelf, werken met vrezen en beven. waarbij wij eerst vragen, wat was dan die zaligheid die de Heer Jezus zelf bewerkte? Door zich te vernederen, door zijn hemelse vader te dienen, enzovoorts. Nou, dat is makkelijk, dat staat er gewoon achter. Want er staat dat hij zich vernederd heeft, gehoorzaam is geworden, gelovig dus, maar dat zei ik al, vers 8. Gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Het resultaat van zijn dienst was zijn uitermate verhoging. Zijn zaligheid dus. En dan staat er, alzo dan mijn geliefden, op deze manier dus mijn geliefden, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, waaruit bestaat dan die zaligheid? Uiteindelijk, uit diezelfde verhoging uiteraard, in de toekomst, wanneer we deel zullen hebben aan de heerlijkheid van Christus. Maar goed, nou nog even nauwkeuriger in vers 12, werkt uw zelfzaligheid. Waarom staat er niet gewoon, werkt uw zaligheid, maar werkt uw zelfzaligheid? Als je de tweede naamval omzeilt in de vertaling, dan staat er, werkt de zaligheid van uzelf. Werkt de zaligheid van uzelf. Wat is ons zelf? Onze ziel. Dat is wie wij zijn. Ons ego. Dat is wie wij zijn in ons praktische leven. Wie was de Heer Jezus? Hij was die mens die inderdaad leefde uit geloof en die God diende, die gehoorzaam was tot de dood, ja, de dood des kruises. Uitermate vernederd, beter kan het dus ook niet. En wie zijn wij? Nou, als het goed is, zijn we net zo. Wij volgen zijn voorbeeld na. Wij dienen onze hemelse vader. We onderwerpen ons aan zijn woord. Wat het, of waarheen het ook leidt. Ik wil je geen schrik aanjagen, maar het gaat om het beginsel. Leven uit geloof, net als de Heer Jezus. Onze loopbanen mogen dan verschillend zijn, maar ze hebben met elkaar gemeen dat het heet een loopbaan des geloofs. En die zouden wij lopen. En het leidt tot hetzelfde doel, namelijk heerlijkheid, verhoging of wat het maar wezen mag. Maar het is op basis van de zaligheid van onszelf, die bewerken wij in de praktijk. En voor zelf kun je dus gewoon synoniem invullen, uw ego, maar dat is geen goed Nederlands, uw eigen is dat in goed Nederlands, zei het een oud Nederlands, maar zeg maar gewoon ziel, want dat is wat het is. Werk de zaligheid van uw ziel, met vrezen en beven. En dan verder, want er staat hoe het zou gebeuren, namelijk, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Daar begint het mee. God werkt in u het willen en het werken. Hoe doet hij dat? Hoe werkt God in ons het willen en het werken? Nou ja, waardoor doet hij dat? Door zijn woord. Daar waar wij onze harten laten vullen met het woord Gods, worden onze harten gevuld dus met de wil Gods. En waar we hem lief hebben, zal ik dan maar zeggen weer, met ons met hem verbonden weten, zullen wij ook inderdaad uitdrukking geven in onze werken aan de wil van God, in onze wandel namelijk. Als we nou weten dat het Gods wil is dat in onze dagen een volk verzameld wordt uit de volkeren voor zijn naam. Er zal toch vanzelfsprekend zo zijn dat waar wij dat niet alleen weten uit het woord Gods, maar waar wij ons ook aan het woord Gods onderwerpen en waar wij hem willen dienen, dat wij inderdaad in onze dienst bijdragen aan die verzameling en opbouw van dat volk Gods uit de heidenen, de opbouw van de gemeente dus. Moeilijker is het niet. Het is trouwens hetzelfde als wat Romeinen 12 zegt, wat ik altijd uit het hoofd citeer, omdat ik denk dat u het ook uit het hoofd kent. Wij stellen ons lichaam tot een levend, heilig, goddelijk, welbehagelijk offer. Daardoor worden wij veranderd, niet eerder. Daardoor worden wij veranderd door de vernieuwing van ons denken. Eenvoudig omdat wij de wil van God leren verstaan. En dat staat er ook, opdat je zou beproeven die volmaakte wil van God. En daarna wordt gesproken, meteen in de volgende verse, over het besteden van onze gaven. en over ons functioneren in de gemeente. En als het moet samengevat worden in hoofdpunten, dan staat er punt 1, de liefde zij ongeveinsd. En dan zit je op hetzelfde spoor als in Johannes daarstraks. Gemeenschap. Nou, hier staat, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Door zijn woord uiteraard, want door zijn woord maakt hij ons zijn wil bekend. En door dat woord in onze harten te laten planten, worden wij steeds meer met hem verbonden. Hebben wij hem dus steeds meer lief en dus dienen wij hem steeds meer en worden ook die werken in ons gewerkt. Dus, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Naar zijn welbehagen, volgens Romeinen 12 zouden we ook de goede en welbehagelijke wil van God leren verstaan, via de vernieuwing van ons denken. En ik vraag altijd, en hoe wordt ons denken vernieuwd? De vernieuwing van ons gemoed, hoe wordt ons gemoed vernieuwd? Door er het woord Gods in te laten planten, in dat zachte gemoed, zegt Jacobus. Precies dezelfde dingen. En dan vers 14. Doet alle dingen zonder murmureren en samenspraak. Of tegenspraak hebben ze ervan gemaakt. Dat is een beetje erg sterk. Maar goed, doet alle dingen. Ja, niet wat in je hart, wat in je opkomt. Maar deze dingen die God in je werkt. Doe die dingen. Zo zonder meer. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen Gods zijnde. Onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten, zijn weer in Jacobus, God de Vader de lichten, geeft goede gaven, geeft namelijk zijn woord, we zouden het in onze hart laten planten en wij worden ook een licht. Onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, enzovoorts. En heel deze Filippenzenbrief heeft precies hetzelfde doel als de Hebreeënbrief, zonder overigens dat in Filippenzen besproken wordt het verschil tussen oude en nieuw verbond. Maar ook komt er nauwelijks typologie aan te pas. Maar het is dezelfde gedachte. Dat we ons aan hem zouden onderwerpen. En de Heer zouden onderwerpen. En hij zou zijn werk in ons en door ons doen. Hetgeen leidt tot de zaligheid van onze wandel. Sla ik één bladzijde om. Kom ik in Filippenzen 3. 4 zeg ik steeds, maar het is nog steeds 3. Filippenzen 3. Waar men volgens vers 17 tot 19 het een en ander zou afleggen. Net als in Jacobus en net als in Petrus. En dan, namelijk de aardse dingen. En dan vers 20. Maar onze wandel. Nou zijn er verschillende woorden die met wandel vertaald worden. Het is ook een ander woord, meen ik, dan in Petrus. Maar het doet nou weinig ter zake. Het gaat er wel degelijk om. Ons praktische leven. Dat is wat de term eigenlijk voorstelt, inclusief onze positie, hier vertaald met wandel, in een nieuwe vertaling vertaald met burgerschap, maar dat is wel erg statisch. Het gaat namelijk inderdaad om iets dynamisch, ons praktische leven, onze wandel is in de hemelen op grond waarvan, vertaald met waaruit, dat is hetzelfde, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, enzovoorts. Zodat inderdaad in hoofdstuk 1 van deze Filippense brief gesproken wordt over het goede werk wat God in ons begonnen heeft, 1 vers 6, dat is namelijk de zaligheid van de geest die gerealiseerd is. Daarna bidt de apostel dat onze liefde meer en meer overvloedig worden in kennis en gevoelen.